Hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe podcastaflevering van Podcast Bloei. Vandaag is het thema, ja, hoe kan het ook anders, het coronavirus. De overheid is er maar druk mee om het te bestrijden en wij ondertussen ook als het goed is. Haal vooral 1,5 meter afstand, was je handen goed. Wij zijn er ook druk mee. Maar dat zijn de praktische dingen. Vandaag gaan we in op de geestelijke dingen. Hoe moeten we naar het coronavirus kijken? Wie is God in dit verhaal? Dit en meer in deze aflevering met Chris Snoep. Hij durfde het aan om met mij in gesprek te gaan over het thema wat iedereen bezighoudt. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Ik zit hier met Chris Snoep. Heel erg leuk dat ik hier mag zijn. We zitten hier in, hij zei aan de telefoon, in een schuur. Dus ik dacht, nou, dat wordt wat. Maar het is een hartstikke mooie plek waar we zitten. Super leuk dat je me hier wil ontvangen. Zou je willen vertellen wat je in het dagelijks leven doet voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ja, zeker. Graag. Ik ben werkzaam voor Stichting Freedom for Free. Een hoop effen. Het is wel lastig bij het bedenken van de naam van de stichting. Waren we heel druk bezig en ik dacht, elke keer kwam deze naam terug. En ik dacht, nee, dit lijkt te veel Fit for Free, die fitnessclub. En ik dacht, God maakt een foutje. Freedom for Free. Ik dacht, nee, heer. Dus ik rende ervoor weg als echt een Jona. Maar dit bleef maar terugkomen. De organisatie heet Fit for Free.
Die zijn gesloten.
Ja, wij zijn echt open. Ja. Het is een stichting en houdt zich bezig met zending, evangelisatie, kerkenwerk in Nederland en ver over de Nederlandse grenzen. Nepal, Roemenië, Afrika en Zuid-Amerika hebben we part-time en full-time zendingsprojecten.
Zo.
Zetten we zendelingen vrij om te wandelen in hun bestemming.
Mooi. En,
ja, dat is het mooiste, denk ik, wat ik vind dat ik kan doen.
Ja.
En dat is dat mensen tot bloei komen en tot groei in datgene waar God ze voor heeft gemaakt.
Mm.
Dus dat is onder andere wat we doen.
Ja, mooi. Nou, dat sluit natuurlijk helemaal aan bij mijn podcast.
Ja.
Daar gaan we het ook zeker over hebben in ons volgende gesprek. Vandaag heb ik gevraagd of je het met mij wilde hebben over het onderwerp waar, wat bij iedereen onderwerp van gesprek is. In onze gemeente, in onze hoofden, in mijn gezin, op scholen, onder ouders en misschien zelfs in onze dromen. Ik wil het heel graag hebben over het coronavirus.
Ja.
Hoe beïnvloedt het leven? Ja, hoe beïnvloedt het jouw leven op dit moment? Even een stukje realiteit.
Nou, ik ben enorm bemoedigd door een vriend van me die in de zorg werkt.
Ja.
En die zat er even doorheen. Die heeft het zwaar, die heeft het pittig. Hij en zijn vrouw werken in de zorg.
Ja.
Jong gezinnetje. Zijn actief in de kerk en ook in de maatschappij.
Ja.
Hebben echt een hart voor mensen in de omgeving. En de drukte en rondom het coronavirus, maar ook persoonlijk raakt het in hun enorm.
Mm-hmm.
En hij bracht een stukje nuance aan in het hele verhaal. Mm-hmm. Eigenlijk door middel van een grap. Hij zegt, ik hoor elke dag alleen maar berichten over tante corona. Nou, ik lag helemaal dubbel.
Ja.
Dus ik ging een stukje relativeren. We kwamen een beetje op hetzelfde niveau van, we moeten soms ook echt even nuchter zijn.
Ja.
En even afstand van nemen. Mm. Anders dan gaat het je te veel beheersen.
Ja.
Ja, wat ik persoonlijk ervan merk is dat, maar als puur werk gerelateerd, is dat kerken dicht zijn.
Ja.
Evenementen die georganiseerd zijn met Pasen. Een theater wat afgehuurd is voor een groot evenement, interkerkelijk. Waar bijna alle denominaties bij elkaar komen in een stad.
Oh, wauw, serieus?
Daar kunnen we heel veel mensen bereiken.
Oh, wat heftig.
Dat wordt dan
geannuleerd.
Dus dagelijks krijgen we allemaal annuleringsmailtjes, appjes.
Ja.
Afspraken die niet doorgaan.
Nee.
En
Nou ja, jij bent voor mij deze week de enige afspraak die wel doorging. Jij had niet afgezegd. Ja. En ook al mijn werk is echt geannuleerd. Dat ik wel zei, heer, hoe moet dit? Ja, ja. En nu zijn er 2 dagen geleden, op het moment dat wij dit opnemen in elk geval, wel vanuit de overheid dus gezegd dat ZZP'ers tot het bijstandniveau worden aangevuld. Waar ik heel blij en dankbaar over was. Ik moest huilen toen ik het hoorde. Ja, ja. Dus het heeft ook wel echt op dit moment bij ons een enorme impact. Maar meiden zijn thuis. Mogen niet naar school, niet naar de opvang. Ik ben ineens homeschooler, moeder.
Allround.
Maar weet je, het brengt ook wel weer mooie dingen. Maar het is wel pittig. Ja. Dus. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over over de angst die het met zich mee kan brengen. Want dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe kunnen we ons niet laten leiden door de angst met betrekking tot het virus? Maar er wel verstandig mee omgaan. Want ik denk wel dat in ieder geval, dat is mijn mening, dat we dat wel moeten doen.
Ja.
Hoe doen we dat, Chris?
Nou, ik denk allereerst dat je als christen heel anders aan mag kijken en moet kijken tegen datgene wat er nu gebeurt. Of dat nou coronavirus is of vluchtelingenstroom. Politieke verschuivingen wereldwijd. Ik denk dat we als eerste, als gelovigen, het woord van God als standaard moeten nemen in ons leven. Dus dat is ons uitgangspunt.
Ja.
Daar hebben we echt genoeg aan. En ook al denken wij niet altijd antwoorden te kunnen vinden, toch staat het antwoord erin.
Ja.
Je kan nu heel makkelijk zeggen als christen van volmaakte liefde drijft alle angst uit. Nou, die tekst kennen we. Er zijn meer dan 300 bijbelteksten over angst. God zegt, ik ben met je, vrees niet. Maar dan komt het aan op de praktijk.
Ja,
hoe ga je ermee om? Hoe vertaal je dat?
Ja.
Hoe kan ik een niet-christen of een mede-christen bemoedigen door niet in angst te verzinken? Nou, ik denk, als eerste, praat erover met God.
Ja.
Wat je voelt, wat er op je afkomt, zodat dat kanaal open blijft.
Ja.
Dus eerlijk met God de Vader erover spreken.
Ja.
Je niet vromer voordoen dan dat je bent.
Nee.
Dus niet zomaar bijbelteksten gaan smijten. Daar maken we ons iets te makkelijk vanaf, denk ik.
Ja. Want wat doet dat als je dat doet?
Ja, dat kan averechts werken, denk ik.
Ja.
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 Wees dan fijngevoelig door op het juiste moment wel iets vanuit de Bijbel te delen of niet.
Ja.
Als er letterlijk staat dat deze dingen moeten gebeuren, besmettelijke ziektes, dan wat de Heer Jezus dan zelf zegt. Ja, daar ga je niet mee in een ziekenhuis mee lopen rondstrooien. Terwijl mensen in het ziekenhuis liggen vanwege corona.
Ja, ja.
Dus ik denk dat je fijngevoelig moet zijn in deze tijd als christen.
Ja.
Maar wel je tijd uitkopen.
Hoe bedoel je?
Kijk, wij hebben de boodschap dat dit en zou gaan gebeuren.
Ja.
En we hebben de oplossing dat angst niet hoeft te bestaan.
Ja.
En als angst bestaat, dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden.
Mm-hmm.
Dus die oplossing moeten we wel aanbieden.
Ja.
Kijk, als ik een vriend van mij spreek en die heeft echt last van angst.
Ja.
Ja, dan zeg ik, hey, mag ik met je bidden aan de telefoon? Ja. Kan ik je opzoeken? Als hij zegt van nee, want je snuft of je kucht. Oké, dan moet ik wel B kunnen zeggen. Door te zeggen, oké, zullen we samen door de telefoon bidden?
Ja. Maar dat is toch een super oplossing. Gelukkig
hebben we nu
die technologieën.
Ja. Ja.
Maar je had het net over het woord van God. We haalden al net in het voorgesprek Psalm 91 aan.
Ja.
Wat wel heel hoopgevend is. Zou je daar een stukje over willen lezen? Psalm 91. Want dat was in ieder geval voor mijzelf een enorme bemoediging.
Hmm.
En ik zal straks ook delen wat ik hiermee heb gedaan met mijn eigen, met mijn oudste dochter. Mijn jongste dochter van 2, die snapt het nog niet. Maar zou je een stukje willen lezen?
Ja, zeker. Tuurlijk. Helemaal of gedeelte?
Nou, een stukje.
Een stukje?
Ja.
Oké. Okay.
Wat van toepassing is op.
Nou ja.
Ik zet je voor het blok, hè?
Ja, nee, dat is heel goed. Goed. Even kijken hoor. Nou, er staat er in het begin. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat klinkt heel mooi.
Ja.
Maar ons antwoord mag zijn, ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.
Ja.
En zijn trouw is een schild en een panzer.
En dit is al heel mooi. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aan komt vliegen. En voor de pest die in het donker rondgaat.
Hmm.
En dan een van de laatste versen staat dan. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden.
Hmm.
Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren.
Hmm.
In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
Wauw, wat een belofte.
Ja. Oh ja, het laatste woordje is wel heel interessant.
Ja.
Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, in het Hebreeuws staat daar gewoon Yeshua. Ik zal hem mijn Jezus doen zien. Dat kunnen we. Mijn redding, mijn verlosser.
Mooi.
Mijn genezing.
Ja. Nou ja, ik had zelf dat ik dacht, ja, weet je, welk voorbeeld geef ik op dit moment aan mijn eigen kinderen? Ik was vrijdag. Toen hadden we natuurlijk op donderdag de persconferentie van Rutte gehad. Scholen gaan dicht. Ik was vrijdag helemaal van de leg, om je heel eerlijk te zeggen. Ik kom uit de leg, ik was van de leg. En ik maakte me echt heel erg zorgen. En wat ik merkte, 's avonds ging ik sporten. Ik luisterde een preek, ik luisterde zijn muziek. En dat maakte me zo rustig. Dat ik dacht, ik moet mezelf dwingen om in die schuilplaats te gaan zitten. En ik heb dus ook 2 dochters van 7 en van 2. En die van 2 snapte het nog niet zo goed. Maar die van 7 wel. En die ziet al heel veel. En die zei ook laatst heel wijs. Mam, waarom kijk je nou weer het journaal? Want je wordt er zo naar van.
Wow.
En toen dacht ik, oh kind, je hebt het zo goed door. Maar toen had ik afgelopen maandag een werkje van ganzen gemaakt. Die zijn jongen onder zijn vleugels houdt. Want ik dacht, ik wil dat mijn kind leert. Hey, ook al is die stormer. Ja. Hij wil ons beschermen onder zijn vleugels. Ja. En dat was geïnspireerd op de tekst die jij net las. En ik heb nog wel wat te leren in het voorbeeld zijn voor mijn kinderen daarin. Maar ik probeer daar wel bewust mee om te gaan. En de ene dag lukt dat beter dan de ander.
Ja.
Zou je kunnen stellen dat dit ons geloof op de proef stelt, dit hele corona gebeuren?
Ik zeg volmondig ja.
Ja.
Juist omdat we interkerkelijk mogen werken, zie je binnen alle stromingen dat iedereen anders reageert op het coronavirus.
Ja.
En omdat het nu zo dichtbij is, zie je ook wat mensen werkelijk geloven. En dan kom ik mensen tegen in een gereformeerde kerk.
Mm-hmm.
En die staan echt moedig op en die zeggen wat? Maar het woord van God zegt.
Ja.
Maar er zitten ook mensen die zeggen, oh, die zijn helemaal bang.
Ja.
Mensen weer in een evangelische kerk of in een pinksterkerk, die reageren ook weer heel anders.
Hoe dan? Ben ik even benieuwd.
Nou, sterker nog, het valt mij wel eens tegen
wat
mensen echt geloven en wie hun God is.
Mm.
Omdat ze misschien toch wel onderuit zijn gaan vertrouwen op het dagelijks leven of hun baan, een spaarbankboekje, ik noem maar even wat.
Ja.
Ze willen heel graag op vakantie en ze vinden het heel erg dat ze nu niet op vakantie kunnen.
Ja.
Toen ik denk, ja, hou even. Waar draait het echt om in het leven?
Ja.
En hou je dan echt van God boven alles en wil je hem echt volgen, dan moet je ook flexibel worden.
Ja.
Dat klinkt even heel kort door de bocht,
heel
zwart-wit. Maar ik denk wel dat als christen moet je flexibel zijn in deze tijd.
Het is een reality check als ik jou zo hoor.
Ja, absoluut.
Ja,
ja. Ja, want het is gewoon niet sugarcoating. Het is niet een leuke boodschap die we vertellen en waarin we in geloven. Jezus geeft het voorbeeld. Dit gaat allemaal gebeuren.
Ja.
Geruchten van oorlogen. Ik weet niet of ik hem erbij mag pakken.
De Bijbel, tuurlijk.
Ja, de Bijbel. Mag ik hem erbij pakken van je? Er staat al iets nou, gewoon heel heftig.
Ja.
Waarvan ik denk dat we te weinig horen in Nederland. Totdat het aan bod komt. En dan zeggen we, oh ja.
Ja.
Nou, ik denk dat als we nou van tevoren iets meer tijd gaan investeren in een reality check. En ook in een stuk, in welke tijd leven we nu? Dan zijn we beter voorbereid. Jezus zegt ook van alle religieuze gebouwen, bijvoorbeeld in Jeruzalem, de tempel, zegt hij, er zal geen steen op de andere blijven. En die discipelen zeggen, maar wanneer gaat deze tijd dan aanbreken? En dan, wanneer komt u dan terug? En wanneer loopt de tijd op zijn einde? Nou, Jezus zegt als eerste iets heel nuchters.
Mm-hmm.
Laat je door niemand iets wijsmaken. dat is nog een uitspraak. Laat je door niemand iets wijsmaken. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Messias zijn. Ze zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Nou, dat zie je ook in de wereld al gebeuren. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over heel de wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Nou, ja. Leuk hoor, die woorden van de Heer Jezus.
Waar lees je trouwens uit?
Matteüs 24 en het boek.
Okay. Ja.
Er zullen vele hongersnoden en aardbevingen zijn. Nu hier, dan daar. En zeggen we, nou heer, komt u nou nog niet? Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Het begin van ellende. Als ik dit lees, denk ik, wacht even. Heer, u moet komen. U moet ons opnemen. Dit hoort toch niet bij ons als christenen? En dan zegt hij, dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden. Omdat je bij mij hoort.
Poeh.
En dan zullen velen van jullie ineens niets meer van mij willen hebben. En dan gaat hij nog door. En dan denk ik, hè? Dan spreekt hij over ziektes, besmettelijke ziektes.
Mm-hmm.
Ja, corona is een virus, besmettelijk. Ja.
Over de hele wereld.
Over heel de wereld.
Ja,
Jezus spreekt hierover.
Ja.
En dan denk ik, hier horen we te weinig over.
Ja. Ik ja, want het is niet, ik denk nu, het is niet heel bemoedigend, Chris.
Nee, alles behalve,
ja,
nee.
Het is best heftig, nou, wat je...
Maar als ik christenen in Azië spreek, of in Afrika, ja, die geloof moeten hebben voor water, of voor hun dagelijkse eten en drinken,
ja,
dan is dit voor hun veel normaler, wil ik niet zeggen, ja, maar realistischer,
ja,
dan voor ons. Want wij hebben toch wel een beetje van het evangelie een feel-good message gemaakt.
Nou ja, ook omdat we natuurlijk... Ik ben nu 30. Ik heb 30 jaar de supermarkten volgezien. Ik heb 30 jaar in een redelijke gezondheid geleefd. Dus ja, mijn man zei ook van de week in de slaapkamer. Hij zei, ja, nou, dan zal Jezus wel snel terugkomen. Ik zeg, ja, maar Reinoud, aan de andere kant van de wereld, hoe lang zitten zij al in de ellende? Ja. Ik zeg, nu voelen wij het. En nu zeggen wij, nou, dan zal het wel heel snel komen. Ik zeg, dat zegt helemaal niks.
Nee.
Want nu is het inderdaad dat het ons beïnvloedt.
Ja.
Maar dat is wel... Ja, dus dat is wel een soort... Waarschijnlijk vanuit onze samenleving krom gezien. Omdat we het zo goed hebben gehad.
Ja.
En gelukkig, en wat een zegen. Dank u Heer voor al die tijd. Maar dat is wel een beetje de standaard geworden. Ja. En ik denk dat daar het punt zit. Waarin we dus het moeilijk vinden.
Ja.
Waaronder ik, als ik ook wel eerlijk ben. Dat ik denk, hè? Hoe moet het nu?
Ja.
Ik heb 2 kleintjes.
Ja.
Maar ja...
Het aparte is, dit is een enorme, ik wil niet zeggen een goede spiegel, want zodra er een mens sterft vanwege zo'n virus, onder deze omstandigheden en ligt op de IC aan de beademing. En als ik daarnaar kijk en zeg ik, dit gun je niemand.
Nee.
Dit is alles behalve oké.
Ja.
Dit is ook niet wat God wil.
Ja.
Maar het gebeurt toch.
Ja.
Dan is het voor ons een enorme spiegel. Wat geloven wij?
Ja.
Willen we God volgen hierin? Ook al zien wij dingen die we niet kunnen verklaren of kunnen begrijpen. Of die ons pijn doen. Mm-hmm. Of als we mensen verliezen.
Ja.
Maar dit moet ons dichter bij God brengen.
Ja.
Als dat niet gebeurt, dan zit er iets mis bij ons, denk ik zelf.
Ja, nou ja, dan is het misschien de inhoud.
Ja.
Dat klinkt heel hard.
Ja, maar... nee, ja. Nou, wat geloven we dan?
Nou, heel eerlijk, ik had afgelopen donderdag waren we met een groepje moeders van een christelijke basisschool waren we bij elkaar en mijn beste vriendin Usha had het voorbereid en we gingen mediteren op Gods woord, dus niet het Oosterse, maakt u zich vooral niet druk, niet. En toen had ze een bijbeltekst over dat we rust mochten vinden bij God en dat we niet ongerust hoefden te zijn. En toen was het dus, wat springt er voor jou uit? Nou, dat was voor mij niet ongerust, die twee woorden. En toen gingen we daar nog weer verder. Hij zit te hoesten, dames en heren. Gelukkig bent u niet in de ruimte.
Nee,
sorry.
Nee, absoluut. Ik ga hem even heel hard doen nu, hoor.
Ja, doe maar. Ze zijn er toch niet alleen.
Ik heb een kriebel in mijn keel. Oh jee. Bidden.
Oh, geweldig. Ja. Maar toen ging dat door. En toen was het van, oké, wat... ja, wat wil God tegen jou zeggen hierdoorheen? En het beeld wat ik kreeg, ik zei misschien iets niet heel christelijk. Het was uit de film Aladdin. En het was het moment dat... Het was het moment dat hij tegen Jasmina... Hij zat op zijn vliegende tapijt. En hij vroeg aan Jasmina... Vertrouw je me? Vertrouw je me? En ik was Jasmina. En God vroeg dat op dat moment aan mij. En ik stond nog met één voet op de grond. Maar ik moest de keuze maken. Sta ik op om... Ja, laat ik die voet op die vaste grond los? Ga ik op Gods tapijt zitten? En vertrouw ik hem echt? En ik deed het wel, maar het kostte me wel moeite.
Ja.
Die laatste voet loslaten kostte moeite. En ik weet niet of je de scène kent uit de film, maar dan gaan ze dus samen op dat vliegende tapijt. Nou, langs allemaal mooie dingen. En toen zei later iemand, dat liedje ervan is ook heel mooi. Dat gaat dus over heel de wereld is mooi. Nou ja, in ieder geval, je zweeft eigenlijk boven de wereld. En ik zweefde samen met God. En dat ik dacht... Het is het zo waard om die voet los te laten. Maar het moet wel elke dag doen.
Ja.
Want het is niet als ik vandaag de keuze maak... dat ik volgende week er nog steeds zit. Nee. Dat merk ik heel erg aan mezelf. Ik moet het elke dag doen.
Ja.
En als ik het niet doe, ben ik helemaal onrustig. En denk ik, nah, dat.
Ja.
Maar dat was wel mooi dat God dat liet zien. Van, je mag bij mij komen zitten. Maar jij moet de keuze maken. Doe je het of niet?
Vertrouw je mij echt?
Ja.
Ja. Ik denk dat dat de vraag is die juist nu tijdens dit... Is het nu corona? Is het een andere crisis? Hè? Ook tijdens de economische crisis een paar jaar geleden. Nog maar een paar jaar geleden.
Ja.
Vertrouw je hem echt? En ik denk dat op het moment dat er dan zoiets gebeurt... Een spiegel of iets heftigs wordt voorgehouden... Of waar dan ook je mee wordt geconfronteerd in het dagelijks leven.
Ja.
Wat geloof je... En op basis waarvan geloof je dat? En wie is God voor jou?
Ja.
En
wie is God hierin voor jou?
Tijdens het coronavirus? Ja, dat is een hele... God wordt voor mij hierin veel groter... omdat hij opnieuw bewijst in zijn woord... het klopt wat er staat. Het klopt wat er gaat gebeuren. Hij haalt ons even uit onze westerse bubbel van... wat wij denken dat er gaat gebeuren. Hij gooit even een soort van roet in het eten bij mij. in mijn agenda.
Ja.
Dus dat is goed voor mensen die last van controle hebben. Of heel erg visionair Goeie zijn. Ik denk dat we juist mogen leren loslaten. En wat jij net ook zegt. Van, dat ene voetje ook van deze grond afzetten. En volledig overgeven.
Ja.
Dus nogmaals. Ik denk dat het voor Gods kinderen echt de tijd is om één op te staan. Zijn woorden te delen. En hier gebruik van te maken. Dat we hierdoor leren te vertrouwen. Die eerste discipelen die leerden te vertrouwen. Met een heel klein groepje.
Ja.
Naarmate de groep groter werd. Ja, tuurlijk. Dan is het makkelijk om te vertrouwen. Maar uiteindelijk hielden ze niks meer over.
Ja.
Vertrouw je me dan nog steeds? Is dan de vraag. Daarna komt de eerste kerk. Duizenden zielen. De gemeente groeit, wonderen, tekenen, nou, dat willen we allemaal wel.
Ja.
Aan de apostelen wordt overvloed gegeven.
Ja.
Want mensen verkopen hun akkers, hun huizen, dus er is geld genoeg. Nou, dat willen we allemaal wel.
Ja.
Maar dan komt vervolging. Nou,
En nu in dit geval corona.
Iets achtervolgt of vervolgt. Of wil je angst of vrijheid roven. Of je angst niet roven, maar je liefde roven.
Ja.
Hoe ga je er dan mee om?
Wat ik op internet lees, is dat sommige christenen zeggen van... Ah, wat een slappe hap dat we niet bij elkaar komen. We zijn toch christenen? En waarom komen we dan nu niet bij elkaar? En waarom lach je?
Ik lach omdat ik het zelf had kunnen zeggen.
Oh, echt? Ja. Nou, verklaar jezelf eens,
Chris.
Okay. Verklaar jezelf.
Nou, ik denk dat we geen paniekvoetbal moeten spelen. Dus op het moment dat de regering zegt... 100 mensen mogen bij elkaar komen...
Ja.
Nou, gebruik
tot 99.
Tot 99.
Ja.
Laat die 99 verloren schaapjes dan bij elkaar zitten.
Ja.
Om geloof te bouwen. En om te kijken naar God. Zegt dan de regering van nee, het mag helemaal niet meer.
Ja.
Oké. Maar ik kijk dan heel erg ook naar Noord-Korea en naar China en naar India. Hoe is de vervolgde kerk? Virussen of niet, oorlogen of niet, of met de dood bekopen of niet. Hoe is die zo gegroeid in het klein? Dus stel, je kan niet met kerken bij elkaar komen.
Ja.
Wees dan creatief en kom dan bij elkaar.
Ja.
Misschien gaat het nog gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik heb ook gedacht van, hè? Die kerk dicht, die kerk dicht.
Ja, maar aan de andere kant, wat er bij mij opkomt, is dat ik dan denk, God is niet gebonden.
Nee, gelukkig niet.
Aan een plek. En nee. Zoals bij ons in de gemeente hebben ze dus een livestream voor elkaar geboxt. Ja. En iedereen kon dus thuis, nou, ik zag de aantallen, 3.500 mensen, 360 ja, of zo, hadden gekeken.
Ja.
En daar hadden we het net ook wel over. Daar zat... In onze gemeente, daar zit, ik zeg het altijd fout, Gor Kachikian.
Ja,
ik weet het niet,
ja,
sorry.
Ja, heel goed.
En hij is dus arts en hij is spreker in de christelijke wereld. En ik vond het wel fijn dat hij vanuit zijn professie zijn mening daarover deelde.
Ja. Ja.
En wat hij eigenlijk als reactie op deze vraag die jou net stelde, zei, is van, dat kan je natuurlijk zeggen, maar ik sta aan de bedden. Hij zegt, nu zijn we ons nog aan het voorbereiden op die zorgpiek. Dat proberen we te voorkomen. En hij zegt van, kijk, heel veel mensen zeggen, het is een zwaardere griep. Dus waar maken we ons nu druk om? Mm-hmm. Hij zegt, ja, ik snap dat. En dat is in theorie ook het verhaal. Mm-hmm. Hij zegt, het is alleen dat mensen met een slechtere weerstand... en die ouder zijn en die andere ziekte onder de leden hebben... voor hun is het waarschijnlijk dodelijk. En hij zegt, op een gegeven moment... als we het nu niet proberen te remmen... door te luisteren naar de richtlijnen van de RIVM... hij zegt, dan gaat er zo'n grote piek zijn... dat wij aan de poort staan, om het zomaar te zeggen, van het ziekenhuis... en dat wij dan zeggen... nee, u niet en jij wel, want u bent te oud. Dus we hebben daar de grens getrokken. En hij zegt, daarin hebben we wel als christenen... is dat ook een stuk naaste liefde, om dat dus te voorkomen.
Ja.
Hij kwam met cijfers. Hij zegt, stel dat je uitgaat dat 8% besmet wordt. Hij zegt, dat is laag. Dat is in de media, hebben ze het nu, heeft Rutte gezegd, 60%. Dat was uiteindelijk, dus niet allemaal tegelijkertijd. Hij zegt, maar stel dat er 8% tegelijkertijd ziek is... dan hebben we het over 1,4 miljoen Nederlanders. Hij zegt, dan heb je dus... 8%, dan hebben we 1,4 miljoen Nederlanders, zijn dat. Dan zijn er 400.000 mensen tegelijk ziek. Hij zegt, dan zouden er 8.000 mensen op de IC moeten liggen.
Ja.
Hij zegt, op dit moment hebben we 1.200 bedden. Ze zijn nu, als je het nieuws hebt gevolgd, ze gaan het oprekken. Proberen naar 2.000. Hij zegt, maar dat is wel de reden waarom we dit echt moeten doen. Dus ik denk dat daarin, waar we het net ook over hadden... dat stukje hemel en dat we met onze beide benen in de wereld staan... denk ik dat daar voor een deel ook wel samenkomt.
Ja.
En dat is wel een heftig idee. En jij en ik, hopelijk, weet je, we hebben niks onder de leden en zijn jong.
Ja.
Dus halleluja, denk ik dan gelukkig.
Ja.
Maar dat is wel iets heftigs. En hij zei ook, hij zegt, kijk, iedereen vanuit zijn veilige huis kan dat zeggen.
Ja.
Het is een heftig griepje.
Ja.
Hij zegt, maar die mensen zien niet de realiteit die zich in het ziekenhuis
afspeelt.
En dat is wel heftig.
Ja. Ja.
Ik wil graag afsluiten met een tekst. Uit 1 Korintiërs 10 vers 13. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw. Die niet zal gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat u er tegen bestand bent. En ik denk dat een... in ieder geval voor mij is dat een... een bemoediging waar we ons aan mogen vasthouden. En ik hoop dat ons gesprek voor mensen ter bemoediging zal zijn. En en die reality check.
Ja, die heb ik echt nodig, denk ik. Want het voelt misschien wel alsof je boven vermogen verzocht wordt.
Ja.
Als je je baan verliest, als je je bedrijf nu kwijtraakt. Ja. Je komt in de schulden, je kan de hypotheek niet betalen. Misschien een geliefde die getroffen is. Ja, dan voelt dit wel zo misschien. Ja. Maar gebruik je tijd om God te aanbidden.
Ja.
Gebruik je tijd om te groeien in geloof tijdens deze crisis.